Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In Den Haag begint vandaag het langverwachte hoger beroep in de klimaatzaken van Milieudefensie tegen Shell. Het fossiele bedrijf haalt alles uit de kast om de eerdere nederlaag ongedaan te maken. Redacteur Marieke Stellinga vertelt waarom deze zaak cruciaal is voor de vraag wie er verantwoordelijk is voor de oplossing van het klimaatprobleem.
Vandaag staat Shell opnieuw tegenover Milieudefensie in de rechtszaal. En dat is niet de eerste keer dat ze daar staan. De laatste keer was in mei 2021, toen er een baanbrekende uitspraak volgde in de rechtszaak Milieudefensie Shell.
De rechter liet er geen twijfel over bestaan. Shell is verantwoordelijk voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering en Shell moet ermee stoppen.
Eerst Urgenda, nu Shell. Voor de tweede keer dwingt de rechter een klimaatkoerswijziging af.
In die zaak, aangespannen door Milieudefensie en andere milieuclubs, oordeelde de rechter dat Shell zijn uitstoot fors moest verminderen. Met 45% al in 2030.
In de Nederlanden feiern jetzt Aktivisten, weil Richter dem Ölkonzern Shell eine deutliche Verringerung klimaschädlicher Emissionen verordnet haben.
En dat gold niet alleen, heel belangrijk, voor de eigen uitstoot van Shell, maar ook voor de uitstoot die de klanten van Shell veroorzaken. Dus de mensen bijvoorbeeld die benzine tanken bij Shell, of de bedrijven die de olie verwerken van Shell tot plastic. Ook daarin had Shell een inspanningsverplichting om die uitstoot naar beneden te brengen. Nou, die uitspraak was baanbrekend. Wereldnieuws.
A ruling out of a Dutch court is being hailed as a landmark decision with far-reaching implications for environmental policy worldwide.
Het was echt een enorme overwinning voor Milieudefensie en voor de advocaat van Milieudefensie, Roger Cox, die nog datzelfde jaar door Time, het Amerikaanse weekblad, werd uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld.
Ja.
Nou, diezelfde Cox stond aan de basis van de Urgenda-rechtszaak. Dat was een zaak tegen de Nederlandse staat, waarin uiteindelijk tot aan de Hoge Raad de Nederlandse staat werd gedwongen om de uitstoot van Nederland terug te dringen. Nu gaat het over een bedrijf. Het was eigenlijk voor het eerst dat een groot oliebedrijf door de rechter verplicht wordt om verregaande actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan en de schadelijke gevolgen daarvan. En dat is een hele wezenlijke vraag die nu opnieuw in hoger beroep voor de rechter komt.
Marieke, het hoge beroep van die revolutionaire zaak uit 2021 begint dus vandaag. Kan jij je nog herinneren hoe Shell daarop reageerde destijds? Die zullen daar niet blij mee geweest zijn.
Nee, dat zeker niet. Shell ziet dit ook op dit moment echt als een superbelangrijk hoge beroep. Ze willen de zaak echt winnen. Shell heeft het de vorige keer misschien onderschat, maar deze keer niet. Het trekt dan ook alles uit de kast om niet opnieuw te verliezen. Er zijn honderden mensen opgezet. De nieuwe topman Sawan houdt zich ermee bezig. Ze willen echt winnen deze keer.
Ja, want laten we heel even teruggaan naar dat vonnis uit 2021. Kan jij eens vertellen welke redenering heeft de rechter destijds toegepast om Shell veroordeeld te krijgen?
Ja, dat is echt heel interessant om te bekijken en om te begrijpen waar die rechtbank zijn oordeel op baseerde, moet je eigenlijk terug naar een café in Amsterdam in 1965, waarin iemand in een openstaand kelderluik viel.
Een kelderluik in 1965, ja. Dat moet je even uitleggen.
Nou ja, dit was een bezoeker van een café, Café de Singel. En die was op weg naar de wc. En op weg naar die wc viel die in een openstaand kelderluik. En daar had een medewerker van Coca-Cola, was net frisdrank aan het bezorgen. Die had dat kelderluik open laten staan, had het niet gebarricadeerd. En die bezoeker viel erin, die belandde in het ziekenhuis. Nou, die man ging met zijn verwondingen en wat hem allemaal was overkomen naar de rechter. En in eerste instantie oordeelde de rechtbank dat, ja, die man zelf verantwoordelijk was. Hij had zelf beter moeten uitkijken. En Coca-Cola werd gevrijwaard. Maar later oordeelde het Hof en de Hoge Raad dat de verantwoordelijkheid deels, niet helemaal, maar deels wel degelijk bij die Coca-Cola-bezorger lag. Omdat hij had moeten weten dat hier een gevaar dreigde voor anderen in het café. Dat die in dat gat konden vallen. En die Medewerker van Coca-Cola had dat gat moeten barricaderen. Op een manier dat iemand wist, oh, daar moet ik niet naartoe lopen. En dan was die persoon niet in het kelderluik gevallen. Nou, waar komt dat nou vandaan? Dit is eigenlijk in het burgerlijk wetboek heeft de wetgever gezegd, de politiek, het parlement. Wij kunnen niet alle situaties voorzien die er in de samenleving gebeuren. Niet alles kunnen we al een wet voor maken. We kunnen geen wet maken voor kelderluiken. Doe die dicht. Dus er is een hele open norm in dat wetboek dat je als burger, als bedrijf, geen gevaar mag creëren voor anderen. Van jou wordt een soort zorgplicht of een zorgvuldigheid verwacht, waardoor jij voorkomt dat anderen schade oplopen. En dat had die Coca-Cola-medewerker hier niet goed gedaan.
Oké, dus Coca-Cola was daar mede verantwoordelijk. Maar hoe past dat kelderluik dan op de zaak Shell?
Omdat die uitspraak, die dus bekend staat als het kelderluikarrest, de basis vormt voor de redenering van de rechter in de zaak tegen Shell. En de rechtbank van Den Haag oordeelde dat er eenzelfde soort ongeschreven norm, een soort zorgplicht bestaat voor een groot olie- en gasbedrijf als Shell om gevaar voor anderen te voorkomen. Nou, wat is dat gevaar? Dat gevaar is in dit geval de risico's voor inwoners van Nederland als gevolg van de opwarming van de aarde. Denk aan wat eruit voort kan komen, overstromingen die huizen van mensen zouden kunnen vernielen, of voedseltekort als gevolg van droogte en mislukte oogsten. Nou, Shell mag zo'n gevaarlijke situatie voor anderen niet laten ontstaan en dreigt dat met zijn klimaatbeleid, met zijn beleid als fossiel bedrijf en alle uitstoot die het veroorzaakt wel te doen en dreigt daarmee die zorgplicht te breken en daarmee onrechtmatige gevaarzetting, om het even heel juridisch te noemen, te creëren. En om die zorgplicht te verduidelijken, beroept de rechter zich ook nog op iets anders, namelijk op de mensenrechten. Net als in die succesvolle Urgenda-zaak tegen de Nederlandse staat, gebruikt Milieudefensie in de zaak tegen Shell het fundamentele recht op leven om te beargumenteren wat Shell precies in gevaar brengt als het zijn uitstoot niet omlaag brengt.
Oké, dus de rechter die zegt een bedrijf als Shell mag dus geen schadelijke situaties creëren. En er zijn ook nog internationale mensenrechten die zijn vastgelegd in VN-verdragen, waar het bedrijf zich ook aan moet houden. Wat brengt Shell daar tegen in? Wat zijn de tegenargumenten?
Ja, Shell komt in die rechtszaak eigenlijk de hele tijd terug op het klimaatprobleem. Is zo'n groot wereldwijd probleem. Dit is van de samenleving als geheel, van al die samenlevingen in de wereld samen. En dat kan je eigenlijk niet terugbrengen tot één bedrijf, namelijk Shell. En zegt Shell van ja, met zo'n kelderluik is het heel duidelijk wie het open heeft laten staan. En wat diegene had kunnen doen om te voorkomen dat er iemand inviel. Dat was wel eigenlijk maar één handeling. Maar in dit geval is het veel minder duidelijk, want klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Het gevolg van de acties van honderden miljoenen burgers, bedrijven, landen. En dan kan je niet zomaar zeggen, oh ja, dus jij Shell moet nu dit doen om te zorgen dat die klimaatverandering en het gevaar daarvan wordt verminderd. Shell zegt, wij gaan over het aanbod van fossiele brandstoffen. Wij gaan niet over de vraag naar fossiele brandstoffen. Zolang burgers die blijven gebruiken, bedrijven, ja, kan je wel Shell gaan beknotten, maar dan gaat iemand anders in dat gat springen. En dat systeem veranderen, dat kan alleen de overheid. Die moet regels maken waardoor fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk worden. Duurzame brandstoffen aantrekkelijker. Dus Shell blijft de hele tijd wijzen naar, het moet van de samenleving komen, niet van ons.
Ja, dus de Shell zegt eigenlijk, een Urgenda-zaak snappen we, hè? Want daar wordt een staat, een overheid ter verantwoording geroepen. Maar dat kan je niet één op één op een bedrijf plakken. Hoe beredeneert de rechter dat dan? Waarom denkt de rechter dat dat wel kan?
Nou, eigenlijk moet de rechter daarvoor een extra stap maken. Want inderdaad, mensenrechten gelden tussen staten en burgers. Die zijn ooit bedacht om de burger te beschermen tegen de machtige staat. Die gelden niet tussen bedrijven en burgers. Maar, zegt de rechter dan, en Milieudefensie ook, die macht van multinationals is door de globalisering inmiddels zo groot geworden, staten hebben eigenlijk geen vat meer op die multinationals. Het is een soort extra machtspartij ernaast geworden. En ja, die mensenrechten die golden altijd tussen burger die zich moest kunnen verweren tegenover de machtige staat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat een burger een nieuwe partij heeft tegenover wie die zich moet kunnen verweren. En dat is die machtige multinational. Dus de mensenrechten zijn wel belangrijk voor het invullen van die ongeschreven norm, die zorgplicht van Shell ten opzichte van burgers in de wereld, Nederlanders in dit geval. En dat komt omdat eigenlijk in allerlei internationale codes, VN-verdragen, erkend wordt dat ook bedrijven een verantwoordelijkheid hebben om de mensenrechten te respecteren. En dat zij met hun producten niet die mensenrechten schaden.
Hey, en als dit voor Shell geldt, volgens de rechter dan, geldt dat dan ook voor alle andere bedrijven? Ik bedoel, kan elk bedrijf nu ter verantwoording worden geroepen voor zijn of haar rol in het klimaatprobleem?
Dat argument hoor je uit delen van het bedrijfsleven. Hè? Van ja, dan is het fair game voor elk bedrijf om hier voor de rechter te belanden. Maar een belangrijk punt voor de rechter en voor Milieudefensie is dat het hier om een systeemspeler gaat. Shell is niet zomaar een bedrijf. Shell is een heel groot bedrijf. Het heeft 1000 vennootschappen in 160 landen, schrijft de rechtbank in het vonnis uit 2021. Het heeft tienduizenden mensen in dienst. Het is een immens bedrijf. De uitstoot die het veroorzaakt, merkt de rechtbank op in het eerste vonnis, is groter dan vele landen. Hè, als je alle uitstoot meetelt van de klanten van Shell. Dus Shell is niet zomaar een bedrijf. Het is een heel groot bedrijf dat verantwoordelijkheid draagt voor heel veel uitstoot en dat ook de kennis en de capaciteit heeft om daar iets aan te doen, omdat het zo groot is. Deze zaak, als die stand houdt in het hoge beroep, zou ertoe kunnen leiden dat ook andere systeemspelers zo zouden kunnen worden aangeklaagd. Nou heeft Milieudefensie al aangekondigd om een zaak tegen ING aanspannen met het argument dat ING binnen de financiële sector een systeemspeler is, een hele grote partij, die een belangrijke rol speelt in het financieren van fossiele activiteiten.
Ja, dus Shell wordt eigenlijk hartstikke serieus genomen, zou je kunnen zeggen. Ze zijn een speler van wereldformaat. Dat zouden ze in een andere zaak graag horen, denk ik. Maar in dit geval wordt het tegen ze gebruikt. Hoe reageert Shell hierop, op dit argument?
Ja, nou ja, wat belangrijk is dat Shell niet ontkent dat klimaatverandering een probleem is, dat bedrijven iets moeten doen, dat er op korte termijn ook iets moet gebeuren. Maar het grote verschil is dat Shell blijft wijzen naar de samenleving die moet veranderen. In Shells redenering is er eigenlijk in Nederland hoogstens een ongeschreven norm dat bedrijven wat moeten doen tegen klimaatverandering, maar niet wat en hoeveel. En ja, dan zegt Shell, wij voldoen er al aan, want wij doen eigenlijk al meer aan groene dingen dan andere oliebedrijven. Maar Milieudefensie zegt erop, maar als je Shell zo'n grote uitstoot niet meer verantwoordelijk kan houden, dan kan je niemand meer verantwoordelijk houden. En daarbij geef je dan eigenlijk een zegen aan al die andere grote uitstoters om door te gaan met wat ze doen. Terwijl als Shell wel veroordeeld wordt, dan maak je het ook voor andere grote uitstoters riskant om daarmee door te gaan, want ze kunnen ook in zo'n rechtszaak terechtkomen. Het wordt duurder om in fossiele projecten te investeren, want ook investeerders zullen daar anders over nadenken. En op die manier zou zo'n rechtszaak als deze ook voor een kantelpunt kunnen zorgen in hoe we denken over de verantwoordelijkheid van grote uitstoters.
Marike, er is ook iets anders wat je veel hoort rond deze zaak en eigenlijk ook al rond die eerdere agendazaak trouwens, namelijk dat de rechter eigenlijk niet degene zou moeten zijn om hier uitspraken over te doen, maar dat dit iets is wat in de politiek thuis hoort. Waarom ligt dat zo gevoelig bij veel mensen?
Ja, je hoort het ook bij politieke partijen, ook in de Tweede Kamer, van gaat de rechter hier niet zijn boekje te buiten?
De heer Kops namens de PVV.
Ja, voorzitter, dat is nu juist het probleem. Dat de rechter nu juist op de stoel van de politiek is gaan zitten. De rechter is juist voorbij gegaan aan de politiek. Sterker nog, de rechter gaat juist voorbij aan wat er in de politiek is afgesproken. En wat de rechter dus nu doet, is daar overheen walsen op basis van allerlei aannames en zaken die totaal niet zijn afgesproken.
Dus dit is een vraag die elke keer weer klinkt. En sommige beargumenteren dat dit niet aan de rechter is. En anderen zeggen, ja, dit is nou de kern van wat een rechter moet doen om de grote bedrijven, machtige partijen zoals staten, aan de zorgplicht te houden die in een burgerlijk wetboek staat. Ja, ik vind het interessant wat Roger Cox, de advocaat van Milieudefensie, zegt over rechtszaken als deze. En hij zegt van ja, de maatschappij is steeds sneller. Politieke discussies, maatschappelijke discussies gaan steeds sneller. Soundbites. De rechtszaal is nog een plek waar je lang en onderbouwd met argumenten van gedachten kan wisselen over dit soort kwesties. Wiens verantwoordelijkheid is wat? En wat hij doet in die zaken is eerst heel lang aan de rechtbank uitleggen hoe robuust de klimaatwetenschap inmiddels is. Dat internationaal erkend is, hoe robuust dat is, via de IPCC-rapporten van de Verenigde Naties. En daarvan zegt hij eigenlijk, Je hoeft het als rechter dus niet opnieuw te gaan bedenken. Dit zijn al vaststaande feiten waar de wereld het over eens is. En vervolgens, rechtbank, moet jij besluiten, of gerechtshof nu, wat is de verantwoordelijkheid van Shell om daaraan te doen?
Dus Cox die zegt, dit is eigenlijk de enige plek waar je dit nog op een zorgvuldige manier kunt behandelen. Wat hem betreft zal dit dan waarschijnlijk ook niet de laatste klimaatzaak zijn. Hè? ING hebben ze dus ook al voor het bankje geroepen. De zaak die nu vandaag in hoger beroep verder gaat. Hè? Hoe gaat zich dat ontwikkelen, denk jij? Wat gaan we zien de komende dagen?
Vandaag is dus de eerste dag van 4 zittingsdagen. Nou, kan je denken, ja, dat is ook niet veel. Maar ja, de rechtszaak is eigenlijk al begonnen. Pakken met papier zijn gewisseld. Memorie van grieven van Shell, memorie van antwoord van Milieudefensie, beide meer dan 200 pagina's, deskundige verklaringen. Hoe dat uitpakt uiteindelijk in die zaak, ja, ik durf het niet te zeggen. Hè. Bij Urgenda was ook lang de gedachte, houdt dat wel stand tot aan de Hoge Raad? Het hield stand. Roger Cox heeft een winnend track record tot nu toe. Maar goed, Shell heeft er nu ook veel mensen opgezet. Dus het wordt ontzettend spannend. Maar de vragen die er liggen zijn ongelooflijk wezenlijk. En ik denk wat ook de uitspraak wordt. De winst is dat zo goed onderbouwd, zo doorwrocht argumenten worden gewisseld over wat nou de verantwoordelijkheid is van zo'n groot fossiel bedrijf als Shell.
Dankjewel, Marieke.
Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mandula van den Berg en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.